Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting, zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 1 en 2.
Oh,
Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde, woonde daar uit vrije goedheid. Waart ge haar een vriendelijk beschermer. Psalm 68, vers 5 zingen we na de geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis komt vanavond uit de Dordtse leerregels. Het is mijn bedoeling om in de preek twee artikelen uit de Dordtse leerregels erbij te betrekken. Ze komen uit hoofdstuk 1, de artikelen 16 en 17. En een beetje als aanloopje daar naartoe beleiden we de artikelen 2, 4 en 6 daaraan voorafgaande. En dan de artikelen 16 en 17 die verderop terug zullen komen. We beleiden met, ik zeg dan altijd maar, die mooie en kostbare Dordtse leerregels, want zo beleef ik ze zelf. Als volgt in mond en hart. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Artikel 4, die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn van God. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Artikel 6. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Naar welk besluit hij de harten van de uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadig vermurwt en buigt om te geloven, maar degenen die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het, dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijn in even gelijke staat van het verderf of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord Gods geopenbaard. Hetwelk evenals als het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot een verderf, alzo de heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Artikel 16. Die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen van het hart, de vrede van het geweten, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtig gevoelen. En toch de middelen gebruiken, waardoor God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer ze van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voorgaan naar de tijd van overvloediger genade vurig verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam van de dood verlost te worden en nochtans in de weg der godzaligheid en van het geloof zo ver nog niet kunnen komen als ze wel wilden. Aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten van het vlees geheel hebben overgegeven, zolang ze zich niet met ernst tot God bekeren. Ten slotte artikel 17. Nademaal wij van de wil van God uit zijn woord moeten oordelen, het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature maar uit kracht van het genadeverbond, waarin ze met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Amen. Samen Gods aangezicht in het gebed en bidden we hem om zijn leiding en zegen ook voor deze dienst. Laten we bidden. Heere, u bent de grote ontfermer. U hebt zo'n warm hart. Er is bij u zo'n toevlucht. Te allen tijden. Wat kan een mens bij u terecht? Wat een wonder, Heere, dat we zo tot u mogen komen, ook vanavond in het gebed in deze weekdienst. We kunnen op zondag bij u terecht en op woensdag net zo goed en alle dagen van ons leven. Bij u staat de deur open voor mensen als wij. We belijden met schaamte dat van onze kant de deur naar u toe lang niet zo open staat. We hebben de deur zelfs achter ons dichtgegooid, zondaren die we zijn. En al is dat anders geworden in ons leven. Toch, Heere, bij tijden is het vlees ons weer de baas. En dan toch, dan kijken we wat de andere kant op. Leven we niet zo afhankelijk en teer. Wij zeggen er u dank voor, Heere, dat u ons weghaalt van alles wat we van onszelf hebben. En dat u ons bij uzelf wilt brengen en dat u ons zo ook vanavond samenbrengt om de Bijbel te lezen. En de verkondiging te ontvangen, de psalmen te zingen, te bidden. En wij bidden u, Heere, dat het ons tot zegen mag zijn. Wij mogen die zegen ook verwachten, Heere, omdat u beloften hebt liggen voor de samenkomsten in uw naam. U wilt er zelf zijn, waar we met 2 of 3 of meer bijeengekomen zijn om het bij u te zoeken. Om in uw weg te gaan, om uw eer te bevorderen. Dat laat u niet aan ons over, daar neemt u zelfs het voortouw in, Heere. Wij vragen er u ootmoedig om. En ook vanavond leggen we het voor u neer. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Indien gij wilt, gij kunt mij bekeren voor de eerste keer of de 100ste keer. Indien gij wilt, gij kunt mij verder leiden op uw weg. Zodat ik meer mezelf verlies. Meer alles in Christus vindt en door hem leef. Indien gij wilt, gij kunt de kerk volmaken van uw geest, zodat alles juicht tot uw eer, En dat we het niet alleen maar zo net zongen. De Heere gaf rijke juichenstof om zijn wonderen en zijn lof te melden. En dat we dan denken aan Israël van toen. Maar dat we het gewoon zelf meemaken. Hier vanavond in Waarder, in de kerk. Geef Heere, dat we u mogen ontmoeten. In uw eigen werkzaamheid, dat we er voorwerp van mogen zijn. U bent aan ons niks verpleegd, maar wel aan uzelf. En zo roepen we u aan in uw naam. Wij bidden u voor de jongste in ons midden en de oudste en iedereen daartussen qua leeftijd. Wij bidden u voor degene die voor eigen waarneming buiten staat. En voor degene die er door uw genade helemaal binnen mag staan. Wij bidden u voor degene die hier in de kerk is en degene die van huis uit of van elders met ons de dienst mag meemaken. Wees in ons midden. Om Jezus wil. Amen. We lezen samen uit de Bijbel, Jesaja 40, de verzen 1 tot en met 11. Jesaja 40, de verzen 1 tot en met 11. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van de roepen in de woestijn, bereid de weg des Heeren. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien dat er de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en als een goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort. De bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar het volk is gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg aan de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen de zogenden, zal hij zachtjes leiden. Hier eindigt de schriftlezing. Tekst voor de prediking is vanavond het laatst gelezen vers, Jesaja 40 vers 11. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En dan wil ik dan ook graag die twee artikelen uit de Duitse leerregels, hoofdstuk 1, artikelen 16 en 17, bij betrekken. Het centrale thema is Gods herderlijke hart voor zwakken en kinderen. En dat zijn eigenlijk meteen ook de drie punten van de preek. Eerst Gods herderlijke hart. Dan Gods herderlijke hart voor zwakken. En het derde, Gods herderlijke hart voor kinderen. We zingen eerst uit Psalm 23. Vers 1, de God des heils wil mij ten herder wezen. En vers 3, gij zalf mijn hoofd, gedoet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, vers 1 en 3. Gemeente, ik begin vanavond eerst maar met eenvoudig te zeggen waar het over gaat. Ik doe dat nogal eens een keer voor de kinderen. En goed, het is op woensdagavond geen gemeente zoals die op zondagmorgen in de kerk is. Maar ook vanavond zijn de kinderen gelukkig niet afwezig. Nou, eerst voor jullie dan heel even eenvoudig waar het over gaat. En ik merk dat volwassenen dat meestal ook niet zo erg vinden om dat even te horen. Allereerst een vraag. Wat kun je van God verwachten als je merkt dat je een zwak mens bent? Zwak in het vertrouwen van de Heere, zwak in het doen van wat Hij zegt. Je weet het nog niet zo goed, je twijfelt soms. Kun je dan wel wat van de Heere verwachten? Of zou die dan zeggen, aan jou heb ik niks. Nou, dat is een vraag. Een volgende vraag. Wat kun je van God verwachten als je een kind bent? Gewoon een klein kind. Een baby. Die eigenlijk helemaal niks kan. Een baby kan de Bijbel nog niet begrijpen. Een baby kan niet echt van de Heere houden. Hij weet toch nog niet echt over de Heere God. Kun je dan als baby eigenlijk wel echt bij de Heere horen? En als een baby sterft, zou die dan misschien verloren zijn? Want die kan nog niet geloven. Hoe is dat? Nou, dat zijn best dingen om over na te denken. Kun je als je jong bent eigenlijk al mee bezig zijn. Maar ook als je volwassen bent. Nou, God laat door middel van Jesaja, in onze tekst, Jesaja 40 vers 11, tegen zijn volk zeggen dat hij als een herder zijn kudde zal weiden. En wat doet een goede herder? Zorgt hij alleen maar voor de sterke schapen? De meest gezonde schapen? Tuurlijk niet. De herder zorgt voor alle schapen. En misschien wel het meest voor de kleintjes. De lammetjes. En hij let ook extra goed op schapen die zwak zijn en die niet zo goed mee kunnen. Bijvoorbeeld op de moederschapen die pas een lammetje hebben gekregen. En die voor dat lammetje moeten zorgen en zelf nog niet zo sterk zijn. Nou, dat is God. De herder. Hij zal als een herder zijn kudde weiden. Hij zorgt als een herder voor zijn volk, voor zijn mensen. Laten we dat maar goed in gedachten houden. Ja, wat is God voor God? Israël zit in Babel gevangen. En daar zitten ze niet zomaar. Ze zijn gestraft voor hun zonde. En hun niet naar God willen luisteren. God heeft gezorgd dat ze het zwaar kregen. Dat ze hun huis, hun land kwijt zijn. Ze kunnen ook niet meer naar de tempel om daar God te dienen, want de tempel is verwoest, net als een heel groot deel van Jeruzalem. Hoe is dat? Is God een God van oordeel, straf en dood? En niet meer dan dat? Nee, toch niet. Toch niet. Hij is de God van ontferming. Hij is de God van de trouw. Die zijn volk niet kwijt wil. En juist daarom pakt hij ze soms flink aan. Straft hij ze. Kastijdt hij ze. Maar dat is dan nodig om dat volk weer terug te brengen. En dan is God de God die over de schuld heen komt. En waar hij eerder de herder was, want het lag niet aan God. Er ontbrak niks aan hem. Daar is hij nog steeds de herder. Jesaja 40, vers 1 tot 11, het gedeelte dat we gelezen hebben, is het inleidende gedeelte wat de hoofdlijnen trekt voor wat in de profetie van Jesaja in de hoofdstukken 40 tot en met 66 naar Israël zal toekomen. En dan zegt Jesaja in dit gedeelte, ik ga er nog wel meer over zeggen, je zult er heel wat meer over horen, maar luister goed. Zo zal God voor jullie zijn, als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammeren in zijn armen bij vergaderen en in zijn schoot dragen, de zogenden zal hij zachtjes leiden. Je kunt je de situatie zo indenken. Het is lente. En de ooien hebben hun lammeren nog niet zo lang geleden geworpen. En nu is het weer tijd dat de herder er met zijn kudde op uittrekt. Maar de herder besteedt wel aandacht aan die pasgeboren lammeren. Met name de jongsten kunnen het nog niet zo lang volhouden. Het gebeurt wel dat hij een lam dat het haast moet opgeven, een poosje in zijn armen neemt en zo wat verder draagt. En het kan wel gebeuren dat er nog een lam is dat zijn hulp nodig heeft. Nou, dat stopt hij dan in een plooi van zijn opperkleed, dat van onderen samengebonden wordt door de gordel. En deze zak kon men van alles bewaren. Nou, er kon ook best een lam in. Zo droeg hij het op zijn borst. Op zijn schoot. Speciale aandacht heeft de herder zeker ook voor de ooien die nog op krachten moeten komen na het lammeren. En nou, die natuurlijk de lammeren melk geven. Nou, goed om ze denken. Soms houdt hij de pas ook in, zodat de ooien even tijd hebben om de lammeren te laten drinken. En zo voegt hij de stap naar de gang van de kudde. Hij jaagt zijn kudde niet op. Hij jaagt zijn schapen er niet doorheen. Niks ervan. Herderlijk gaat hij met ze om en hij houdt ze allemaal in het oog. Kun jij mee? Ben jij er nog bij? Gaat het? En gemeente, dat is de Heere voor zijn volk. Pastor. Dat is het Latijnse woord voor herder. God is de pastor bij uitstek. Pastoraal gaat hij met zijn volk om. En hij is zuinig op elk schaap. Voor elk van zijn schapen heeft hij persoonlijke aandacht, want hij wil er geen één kwijt. Het is mooi dat we dat ook zo sterk in de Duitse leerregels tegenkomen. Ik zou zeggen, dit belijdenisgeschrift is wel het meest pastorale belijdenisgeschrift van de belijdenisgeschriften die we hebben. En het biedt ons zoveel. U merkt wel van, ik wil wel positieve woorden spreken voor de Duitse leerregels, maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien wel iemand is die zegt van, nou dominee, u praat dan wat enthousiast over de Duitse leerregels, maar hou nou even. Want de Duitse leerregels beginnen me daar met een heel hoofdstuk dat gaat over verkiezing en verwerping. Dat is toch hoofdstuk 1. En eerlijk gezegd, daar raak ik altijd makkelijk een beetje vanuit mijn doen van. Zeg nu zelf, dat kan de gemeente. En dat kunnen toch zeker de kinderen niet aan. Ik laat de Duitse leerregels het liefst dicht, zegt er misschien iemand. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, wacht even. Wie goed luistert naar die Duitse leerregels, die vangt op dat de Duitse leerregels God als een heel groot, een ontzaggelijk groot God tekenen. Die als God alles in de hand heeft en houdt. Vindt u dat niet mooi? Ik wel. Hoe groter God is, hoe beter wij ermee zijn. God is niet voor een groter of een wat kleiner deel afhankelijk van mensen. Nee, hij verkiest ze tot de zaligheid. Of niet. Want God is aan geen mens wat verplicht. Want mensen staan sinds de zondeval allemaal bij God in de schuld. En van hun kant talen ze niet eens naar hem. Dus wat zouden ze te zeggen hebben als God ze laat liggen waar ze zijn gevallen door eigen schuld? Maar terwijl hij sommige mensen in het verderf laat, waarin ze zich door hun eigen schuld gestort hebben, verkiest hij anderen tot zaligheid. Dat eerste is geen wonder, dat hij ze laat liggen. Dat is eigenlijk wel te begrijpen. Dat andere is wel een wonder. Dat snap je eigenlijk niet. Dat mensen verkiest om ze altijd bij zich te hebben, om ze voor zichzelf te hebben, om er zijn eer aan te behalen. En voor die mensen is God zo herderlijk bezig. Want ook degenen onder hen die zwak staan, die niet zo goed mee kunnen, die er niet bij kunnen, die houdt hij erbij. En de kleintjes, de lammetjes, hij heeft er zo'n bijzondere zorg voor. Nou, dat komt in de artikelen 16 en 17 van de Duitse leerregels naar ons toe. Gemeente, wij mogen dus vanavond echt Psalm 23 wel aanheffen. Daarom hebben we er zo net ook uit gezongen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Verlangt u daarnaar dat de Heer uw herder is? Geeft u zich over aan zijn zorg en leiding? Ben jij niet langer groot, terwijl je God klein maakt, maar ben je klein tegenover die God die groot is? Nou, luister dan maar verder. Want God heeft een herderlijk hart, beslist, echt waar. Verwonder je erover, verblijd je erin. Leef ervan. En, het tweede, God heeft een herderlijk hart voor zwakken. De Heilige Geest werkt in dode zondaren geestelijk leven. En wat is nou dat geestelijk leven? Wat is er dan bij je? Hè, als wij het elkaar vragen, ken jij geestelijk leven? Als je dat de jongeren van de gemeente vraagt, wat is nou geestelijk leven? Waar gaat dat over? Wat gebeurt er dan bij je? Nou, dan horen we aan het begin van artikel 16 vijf dingen daarvan noemen. Als er geestelijk leven bij je is, dan is er een levend geloof in Christus. Dan is er vast vertrouwen van het hart. Dan is er vrede van het geweten. Dan is er de beoefening van de kinderlijke gehoorzaamheid en het roemen in God door Christus. Ben je dan een bijzonder mens? Tuurlijk niet. Je bent een gewoon mens. Maar God is in Christus groot voor je. En in geloofsvertrouwen en gehoorzaamheid leef je van en voor hem. Je roemt niet in jezelf. Want dat heb je wel gezien, er is geen roemen in jezelf aan de orde. Geen reden toe. Je roemt in God. Dat is geestelijk leven. Dat zijn er tekenen van. Het zal wel meer te noemen zijn, maar dit zijn in ieder geval best duidelijke dingen. Maar goed, dan zegt er iemand, ja, daar zit ik nou mee. Ik ken wel wat van die dingen. Maar het is zo zwak bij me. Mijn geloof is zo klein. Ik twijfel zo makkelijk. Als ik in de kerk over Christus en zijn werk hoor, dan denk ik, ja, het kan ook voor mij. Maar thuis bespringen de zorgen van het dagelijks leven me weer. En dan ben ik soms zomaar boos en kort. En mijn werk vraagt veel. En de opvoeding van de kinderen vind ik vreselijk zwaar. En dan denk ik, ach, wat is het ook helemaal met me. Het is niks met me. Ik zal er wel helemaal niet bij horen. En dan zeggen de Duitse leerregels, ho even, stop nou, word nou niet moedeloos. Ga nu zeker niet luisteren naar de duivel die tegen u zegt dat u misschien wel bij de verworpenen hoort. Niks ervan, vat moed. Blijf de middelen vlijtig gebruiken. Blijf vurig verlangen naar de tijd van overvloediger genade. En verwacht die met eerbied en ootmoed. Het gaat hier over middelen. Als er geneesmiddelen zijn en je bent ziek, dan moet je natuurlijk niet zeggen, ik ben zo ziek, nu kan ik geen geneesmiddelen gebruiken. Nee, juist wanneer en omdat je ziek bent, moet je geneesmiddelen gebruiken, die zijn er voor je. Als we ons zwak voelen in het staan in het leven met de Heere, dan moeten we ook de middelen gebruiken. Wat voor middelen? Nou, de genademiddelen. Dat zijn de prediking en de sacramenten. Die genademiddelen zijn ons gegeven en die genademiddelen mogen we ook zien als een zegen van Gods verkiezing. Ja, het is een voorrecht dat God ze ons verleent. De prediking, de sacramenten, mag je maar zo mee leven. U, jij mocht gedoopt worden. Aan het begin van het leven al. Nou. De prediking klinkt hier hoe lang al? Hoeveel eeuwen al? En wij mogen er gewoon continu mee leven. Zo bijzonder. Een teken van Gods verkiezing. Dat hij naar ons omziet. Dat hij naar ons vraagt. Een teken van de lijn die God naar ons toe uitlegt. Het is ook een teken van Gods verkiezing dat God een kerk heeft. En dat je bij die kerk mag horen. Ja, zeg je, die plaatselijke gemeente, ja. Nou, teken van Gods verkiezing dat je bij die kerk mag horen. En dat je in die kerk bij het woord van de Heere mag leven. En al gebruikmakend van de middelen, mogen we zo ondervinden dat God als een herder zijn kudde weidt. Weiden, ja, dan neemt de herder zijn kudde mee naar buiten, om ze daar te laten grazen. En dan mogen ze van groeien. En sterker van worden. Nou, als u zo met de genademiddelen mag leven. Met de prediking, met de sacramenten. En u mag de middelen gebruiken. Dan mag u het ondervinden. Dat het geloof in Christus verlevendigd en versterkt wordt. Het vertrouwen van het hart vaster wordt. Uw geweten meer vrede krijgt. U steeds meer als een kind van God, uw vader zoekt te gehoorzamen. En de roem in God door Christus neemt toe. En wie dat doet, hoeft niet meer te twijfelen, hoor ik er wel bij. Die mag zeggen, God heeft mij verkoren om van hem te zijn. Dat merk ik aan alles. Dat komt van zijn kant naar me toe en dat gaat in mijn leven. Er komt van binnen respons op. zwakken kom je ook veel tegen onder hen die ernstig verlangen om zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen, en ze willen van het lichaam van deze dood verlost worden. Kon ik maar zonder zonde leven? Kon ik die zonde nou maar eens loslaten, opgeven, er niet meer naar terugkeren, niet meer naar talen? Maar ja, dan kom je zoveel onbekeerlijkheid bij jezelf tegen. Bij tijden is de zonde zo sterk in je, het vlees speelt op. Een lievelingszonde, een boezemzonde, blijft terugkomen. Het lijkt wel een verslaving. Het is misschien ook wel een verslaving. Gelooft u? Ja, zeg je dan. Ik verlang ernaar. Maar zo iemand als ik kan dat toch niet zeggen? Bent u een kind van God? Nou, mijn leven ziet er toch niet naar uit. Soms zou ik denken, je bent eerder een verworpene. Maar zeg eens, kun je er dan bij neerleggen dat het niet goed met je is en dat je eeuwig zonder God zou moeten zijn? Kun je hem nu al loslaten? Gewoon die Bijbel maar dicht houden? Gewoon niet meer bidden? Niet meer naar de kerk gaan? Nee, zeg je dan, nee. Ik blijf zoeken naar bekering en ik verlang van het lichaam van deze dood verlost te worden. En ik heb er last van dat ik zonde doe. En ik zou er zo graag van bevrijd zijn. Nou weet dat God de herder is die zijn zwakke schapen erbij brengt en erbij houdt. Dan zou je het ervan moeten hebben dat jij een deugdelijke bekering en vast geloof en een hartelijke liefde voortbrengt. Ja, dan zat het fout. Maar je mag ervan leven dat God vanuit zijn verkiezende liefde je aangrijpt, leidt en verder brengt. Hij zorgt voor die ooi die moet aansterken. Voor dat schaap dat pas weer bij de kudde terug is, nadat het een paar dagen aan het dwalen geweest is. En wat was die er slecht aan toe, toen de herder hem vond? Hij zorgt voor het schaap dat zwak geworden is, omdat het last van schurft had. Voor het schaap dat slecht mee kan, omdat het een gebroken poot gehad heeft. Het gekrookte riet zal er niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Zo staat het twee hoofdstukken verderop in Jesaja 42. En dat zijn twee beelden van zwakte. Het gekrookte riet, zo'n rietstaf met, nou ja, er zit geloof ik al ietsjes van een barsje in en een halve knak. Zou maar weggooien, overmidden breken in de vuilnisbak. Nee. Gewoon bind er even een draadje omheen, maak hem wat steviger, die kan ik nog best gebruiken. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek, zo'n pit in een olielamp, en die staat een beetje te walmen. En maar uitblazen, nee, laat er nog wat goed voor zorgen. Een beetje rechter zetten en zorgen dat het met de olie toevoer goed loopt. En dan gaat hij een helder vuur geven. Dat is Gods zorg voor het zwakke. En Jezus Christus is de zaligmaker die nodigt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En wat voor mens kun je dan zijn? Als je zo door Jezus geroepen wordt, een mens die zegt van ik kan het niet, het is me te zwaar. Mijn krachten schieten tekort. Ik ben zo teleurgesteld. In anderen, maar nog het meest in mezelf. Er is zoveel wat moet, wat nodig is. Ik zie het, ik wil het, ik verlang het, maar kom er niet toe. En wie er nood, schuld, zwakheid voelt, hulp nodig heeft, de herder nodig heeft, die mag weten, God is er voor je. Jezus zegt, kom maar naar mij toe. Kom maar naar mij toe. En ik neem het van je over, ik neem het voor je op. Ik zal het voor je doen, ik zal je rust geven. Ja, maar misschien ben ik niet verkoren. Misschien hoor ik er niet bij. Sommige mensen hebben dat, je zou haast zeggen, ingeoefend als hun bezwaar. Hun denken komt er altijd weer op terug. Spurgeon zegt daar dit over. Ik ontmoet regelmatig mensen die zich aftobben of ze misschien niet verkoren zijn. O meneer, zeggen ze, ik weet dat ik vertrouwen op de Heer Jezus heb mogen stellen. Ik weet dat ik in zijn naam geloofd heb en vertrouwd heb in zijn bloed. Maar als ik nu eens niet uitverkoren zou wezen. En Spurgeon antwoordt dan, arm schepsel. Je weet niet veel van het evangelie, anders zou je niet zo praten. Want degene die hun vertrouwen gesteld hebben in de Heer Jezus, degene voor wie Christus hun enige hoop is, die zijn verkoren. Want het is verkiezing tot geloof. En als je geloof hebt in Christus, ook al is het een zwak geloof, een bevend geloof, een geloof dat de hele tijd heen en weer geslingerd wordt, maar als het geloof in Christus is, dan laat dat zien dat je iets ontvangen hebt dat God alleen geeft aan zijn uitverkorenen. Je geloof in Christus, je toevluchtneming tot Christus verraadt je als een van God getrokkene. En hoe lang is die daar al mee bezig? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Hoeft er dan niemand zich zorgen te maken over dat God sommige zondaren verkiest en anderen laat in hun verlorenheid? Zeker wel. Deze leer is terecht schrikwekkend voor degenen die geen acht slaan op God en Christus, de zaligmaker, en zichzelf geheel aan de zonden van de wereld en de lusten van het vlees hebben overgegeven. Ik zou zeggen, ze mogen zich het apenzuur er wel van schrikken, dat God ook mensen in hun zonden laat liggen. Voorbij gaat. Wegwerpt. Ze mogen wel zo schrikken dat ze vluchten. Vluchten in een bepaalde richting dan, hè? Vluchten naar Christus toe om verlost te worden. En dan is het nog steeds waar. Christus' eigen woord, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Daar zegt Christus, als je bij mij komt, verwerp ik je niet. En als Christus je niet verwerpt, verwerpt de Vader je niet. Dan mag je bij Christus ontdekken, hij heeft mij uitverkoren. En God zal hem verder leiden. In Gods weg. Herderlijk en trouw. Nou, dat waren twee dingen. Gods herderlijke hart. Gods herderlijke hart voor zwakken. En nu het derde en laatste. Gods herderlijke hart voor kinderen. Ja, die lammeren. De kinderen. De baby's. Als zulke mensen opgroeien, mogen ze de Heere leren kennen. De Bijbel leren begrijpen. En tot de Heer Jezus komen. En het is zo mooi als kinderen dat al vroeg mogen doen, geholpen door hun ouders en grootouders, door leerkrachten, zondagsschoolleiding of anderen. Laten we daar maar veel zorg voor hebben als gemeente en als gezinnen, voor die kinderen ons gegeven. Waar moeten ze komen? Wat moeten ze bereiken? Ze moeten bij de Heer Jezus komen. En gelukkig komen we ze ook tegen. De kinderen die weten dat ze zonde hebben, maar die in alle eenvoud ook mogen geloven dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven is. Ik kom ze in uw Lekkerland tegen. En u komt ze hopelijk in Waarder toch ook wel tegen. Kinderen die zeggen, de Heere houdt zoveel van mij en ik houd zoveel van de Heere. En natuurlijk, je hoopt dat dat verdiept wordt, versterkt wordt en het zal best door wat heen gaan in het leven van kinderen als ze groter worden. Maar het is zo mooi als dat al jong bij ze leeft. Ik zal u eerlijk zeggen, ik was nog niet super oud toen God mij veranderde, maar als kind heb ik dat niet gezegd dat ik van de Heere hield. Want dat leefde niet. Was maar zo geweest. Ik vind het altijd mooi als ik het bij kinderen nu wel tegenkom. Maar goed, als een baby nu sterft, ja, dan heb je in ieder geval de tekenen van de verkiezing niet bij zo'n kind gewaar kunnen worden. En hoe is het dan met zo'n kind? Of, dat is ook een gevoelig iets, als een kind geestelijk zo zwak begaafd is, dat het de Bijbelse boodschap niet zal kunnen begrijpen en geloven. Dat gaat over 5 jaar niet en over 15 jaar nog niet. En het kind sterft. Als het 10 is, of het is misschien best lichamelijk volwassen geworden, 20, 30, 50, maar bewust, met kennis en doorzicht dingen doen, dat was nooit mogelijk. Wat dan? In de tijd dat de Duitse leerregels werden opgesteld, was er veel kindersterfte. Veel kinderen stierven bij de geboorte of in het eerste levensjaar. Dat is tegenwoordig veel zeldzamer. Maar het kan nog steeds gebeuren en het gebeurt ook wel. Ik denk dat u er als gemeente ook wel van weet. En dan zijn er kinderen die niet aan de geboorte toekomen. Als bij een ander gebeurt, dan zeg je van, oh ja, ze hebben een miskraam gehad. En als het bij jezelf gebeurd is, nou, dan maak je heel wat mee. Hoe is het met die kinderen? Voor wie er op geestelijk gebied wat makkelijk over denken, is het niet zo'n vraag. Mensen denken dan soms voor zichzelf redelijk makkelijk. Zo van, het komt wel goed hoor. En dan, dat stellen ze voor de vroeg gestorven kinderen ook dan al snel vast. Natuurlijk zijn die bij God. In de tijd dat de Duitse leerregels werden opgesteld, leerden de remonstranten dat God alleen iemand verwierp vanwege de zonde van ongeloof die hij van tevoren zag. En hun redenering was dat pasgeboren kinderen die zonde niet konden doen. Dus God maakte volgens hen de pasgeboren kinderen, die stierven allemaal zalig, want ze hadden niet bewust ongelovig kunnen zijn. Nou, dus maakte God ze zalig. Wat moet je ervan zeggen? Gemeente, ik zou dit zeggen, wij kunnen er niet zo makkelijk over denken. Waarom niet? Omdat de Bijbel zegt dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat we daarom kinderen des toorns zijn. Een baby is net zo goed een mens met zonde als een volwassene. Bij die volwassenen zie je het veel duidelijker. Is het, komt het eruit? Is het rijp geworden? Maar in de aanleg is het bij dat kind allemaal aanwezig. De schuld van de zonde van Adam ligt er ook bij dat kind. En het kan alleen voor een baby bij God om het werk en het offer van Christus. En als het niet daardoor kan, dan kan het nooit. Het kan voor een mens, klein of groot, jong of oud, alleen door het werk en het offer van Christus en anders kan het nooit. Een andere grond voor behoud en vergeving is er niet. Dus als God zo'n baby nou verkiest in Christus, dan is die behouden. Maar anders niet. Ja, maar hoe kun je dat weten? Of God zo'n baby verkiest in Christus? Sommigen zijn van gedachte, dat kun je gewoon niet weten. Dat moet je aan God overlaten en zelf moet je er maar niks over zeggen. Anderen zeggen, nou, soms kun je het weten als God iemand iets geeft voor zo'n kind. Een visioen, een droom of een tekst, en soms zijn er wel wat meer om zo'n kind heen die dan iets ontvangen, waardoor je het dan toch weet en waardoor je samen hoop mag hebben. En misschien geeft God wel onze tekst. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. Nou, dat is teer, dat is echt. Maar het is niet wat onze vaderen gezegd hebben. En wat je hier in de Duitse leerregels tegenkomt. Hè? Niet wat de hervormde synode, op die synode van Dordrecht 1618, 1619 heeft gezien en besloten en neergelegd in de Duitse leerregels. Onze vaderen hebben gezegd, wij mogen weten dat die vroeg gestorven kinderen in Christus door God verkoren zijn. En dat mogen we weten door het verbond. Dat verbond waarin de kleine kinderen met ons volwassenen die het bij de Heere mogen zoeken in geloof mogen delen. Dat is omdat God het zo bepaald heeft. Kinderen van de gelovigen en hun kleinkinderen, desnoods hun achterkleinkinderen, die zijn niet om, maar die zijn wel met hun ouders heilig. Apart gezet voor God. Geplaatst in de kring van zijn zegen en ontferming. En van dat genadeverbond mogen ze als ze gedoopt worden. En ja, dat is de bedoeling, dat die kleine kinderen gedoopt worden. Want ze worden in het verbond geboren. En zo horen ze het teken van dat verbond te ontvangen. Teken en zegel. Het water van de doop spreekt van het bloed van Christus en ook van de afwassing van hun zonde. En de gelovige ouders moeten niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen die God vroeg wegneemt. Gemeente, wat geeft dat ruimte? Via het verbond mogen we rust vinden in de verkiezende God. Nee, dat is geen kwestie voor goedkope redenering of gemakkelijke praat. Dat je wat conclusies komt maken in het geval dat er een kind vroeg gestorven is of dat er een miskraam is geweest. Dus. Nee. Het is een geloofszaak. En wie voor zichzelf het tussen de Heere en zichzelf op zijn beloop laat. Ja. Die schiet daar langs heen. Dan kun je eigenlijk niet zoveel met Dordtse leerregels hoofdstuk 1 artikel 17, omdat het een geloofszaak is. Maar als je nou voor jezelf zo'n bedelend mens bent bij de troon van de genade, zo'n toevluchtnemend mens die het helemaal van Christus moet hebben, En dan zie je, God is zo'n herder. Die ook de zwakken erbij wil hebben. Die de kleintjes niet vergeet. Ja, dan mag je het ook geloven voor zo'n kleintje als je dat zelf hebt moeten verliezen. Je hebt het maar in de armen van de herder mogen neerleggen. Draagt u het maar. Houdt u het maar. Het is voor u. Het is van u. Een verkiezing en verwerping. Dat zijn grote zaken. Begrijpen wij er alles van? Natuurlijk niet. Zeg nou zelf, welk schaap kan zijn herder doorgronden en begrijpen? Zit er toch niet in? Welk mens kan God doorgronden en begrijpen? Maar we mogen weten dat we de verkiezende God alle zorg voor zijn kudde kunnen toevertrouwen. Hij met zijn herderlijke hart voor zwakken en voor kinderen. Dan mag ik zeggen, door zo'n God kan ik zalig worden. Door zo'n God kan ik erbij blijven bij die kudde, ook al denk ik van mezelf soms, wat jij er voor een bent. Ik weet niet wat het wordt, nee, maar wat God er voor een is, hoe hij is. Ja, daardoor komt het goed, ligt het vast. En mijn kinderen kunnen ook zalig worden met en door zo'n God. En zo'n God wil ik eeuwig roemen. Amen. Wij zingen Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken, te elke stond. Psalm 40, vers 8. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, u bent ontzaggelijk groot. En we mogen er u in eren en aanbidden. Wat zou het vreselijk zijn als u klein was. Zo klein dat u zou passen in ons denken, in ons verstandje. En dat we als mensen u heel goed zouden kunnen peilen, maar u bent zoveel groter. Groot in uw eeuwige raad, groot in uw beleid, groot in uw macht en majesteit, groot in uw trouw, groot in uw liefde, groot in uw genadige vergeving. En heb dank dat u daarmee in het midden van de gemeente wilt wonen en werken, en dat u er ons steeds meer in thuis wilt brengen, opdat we ervan leven. En Heere, bij uw grote trouw mogen we onszelf en anderen om ons heen brengen in alle zwakte die we tegenkomen. Zwakte op geestelijk gebied, zwakte in het strijden tegen de zonde, zwakte in het geloof, zwakte in het liefhebben. Wat doen we er u mee tekort? Wat mogen we staan naar sterkte, om u te mogen eren. Maar we zeggen er u dank voor dat u een God bent die voor zulke mensen ook wilt opstaan. En u wilt ontfermen. En u neemt ons voor uw rekening. En u zorgt zo dat onze zwakte wegvalt en wij mogen sterk worden in uw kracht. Heere, wij mogen ook al die kinderen bij u brengen. De kinderen van de gemeente. Zorg voor ze. In de gezinnen. En in de gemeente. Als ze ook her en der mogen meeleven in de kerkdienst en wellicht op zondagschool. Oudere jongeren op catechisaties en op clubs en laat het zo wezen dat ze veel meekrijgen van u, dat ze al jong zo voor u zijn ingewonnen dat ze niet meer van u los kunnen. Maar we brengen ook, Heere, die kleine kinderen bij u die we hebben moeten afstaan. U weet van die lege plekken. De kinderen die nauwelijks het levenslicht zagen. Misschien wel helemaal niet. In de moederschoot gestorven. Een miskraam. Maar u gaat erover. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. En u hebt er ons vanavond zicht op willen geven dat u er herderlijk voor zorgt. In verkiezende genade vanuit uw verbond en dat het een geloofszaak mag zijn voor de ouders om daarin hoop uit te leven. Heere, geef dat er veel geloofstoegang mag zijn. Bij alle ouders die hiermee te maken hebben gehad, bij een hele gemeente die zulke kinderen toch meedraagt. Want ze zijn van ons. Heere God, zorg voor heel uw kerk. Laat de gang van het beleiden van de kerk vandaag ook steeds weer hervormd worden. Laat de lijn van de reformatie niet wegraken in de protestantse kerk. Zegen die kerk op synodaal vlak, op klassikaal vlak en in al de gemeenten. Zorg voor de dienaren van het woord. Voor de emeriti, voor de proponenten. En geef dat er ook in de toekomst dienaren van het woord mogen zijn die getrouw de waarheid verkondigen. Niets meer en niet minder. Christus. Heere God, zorg voor alle arbeid in uw evangelie, in zending en evangelisatiewerk, in binnen- en buitenland. Ontferm u over deze wereld. De nood is zo groot. De schrik is er soms zomaar weer, ook
in Turkije en Syrië, waar de aarde nogmaals beefde afgelopen maandag. Zorg, Heere, in al die ontsteltenis en in die vele wonden die zijn geslagen. Wilt u ons nabij en goed zijn als we ons huiswaarts mogen begeven? Geef ons verder uw zegen deze avond. Als we alleen thuiskomen of samen met anderen de uren mogen delen. Zorg voor deze gemeente, voor de dienaar van het woord die u hier gesteld hebt en geroepen hebt. Voor de kerkenraad wilt gij zorgen voor de eer van uw naam over de ganse aarde. Uit uw hele kerk, ook uit Israël. Om Jezus wil. Amen. Ik heb voor u nog een afkondiging namens uw kerkenraad. De volgende woensdagavonddienst is deelvolent over 2 weken, 8 maart. Het is dan middag voor gewas en arbeid en dominee Tramper, uw eigen predikant, hoopt dan voor te gaan. Verder de collecte voor vandaag. Die worden bij de uitgang gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie ten behoeve van evangelisatie aan Romeinse gevangenen. En de tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Van harte aanbevolen. Wij zingen Psalm 115. Vers 6, vertrouwt op God, gij alle die hem vreest. En vers 7, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot. Psalm 115, vers 6 en 7. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.